Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De collecten zijn bestemd voor de kerk, voor de kerkelijke kas en dan met name voor de zending. En bij de uitgang zoals we gewoon zijn voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kas, de zending en dan bij de uitgang voor het bouwfonds. De schriftlezing is in deze dienst 1 Samuel 5. 1 Samuel 5. Tot zover de afkondiging. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 135, het 9e, het 10e en daarna het 3e vers. Psalm 135, vers 9, vers 10 en het 3e vers. Het gaat over de afgoden en over de levende God, de afgoden van het heidendom. Goud of zilver, goon in schijn, hebben lippen, maar zijn stom. Maar dan het 3e vers, God is groot en ik weet dat hij hoger is dan alle goden. We luisteren ook vanmorgen samen naar de wet die de Heere ons heeft gegeven. En daarna zingen we uit Psalm 119, vers 47. Ik ben even gelukgedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Morgen samen 1 Samuel 5, de ark in het land van de Filistijnen. Vervolg op vorige week zondagmiddag. De ark in het land van de Filistijnen, 1 Samuel 5. De Filistijnen nu namen de ark Gods en ze brachten ze van Eben-Haezer tot Asdod. En de Filistijnen namen de ark Gods en ze brachten ze in het huis van Dagon, dat is hun godheid, en stelden ze bij Dagon. Maar als die van Asdod des anderendaags vroegs opstonden, zie, zo was Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren. En ze namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. En toen ze nu des anderendaags 's morgens vroeg opstonden, zie, Dagon lag op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren. Maar het hoofd van Dagon en de beide palmen van zijn handen afgehouwen aan de dorpel. Alleen was Dagon daarop overgebleven. En daarom treden de priesters van Dagon en allen die in het huis van Dagon komen niet op de dorpel van Dagon te Asdod tot op deze dag. Doch de hand van de Heere was zwaar over die van Asdod en verwoestte hen. En hij sloeg ze met spenen, Asdod en haar landpalen. Spenen, dat zijn builen. En toen nu de mannen te Asdod zagen dat het al zo toeging, zo zeiden ze dat de ark van de God van Israël bij ons niet blijven. Want zijn hand is hard over ons en over Dagon onze God. En daarom zonden ze heen en verzamelden tot zich al de vorsten van de Filistijnen. En ze zeiden, wat zullen we met de ark van de God van Israël doen? En die zeiden, dat de ark van de God van Israël rondom Gat ga. En alzo droegen ze de ark van de God van Israël rondom. Het geschiedde nadat ze die hadden rondom gedragen, zo was de hand van de Heere tegen die stad met een zeer grote kwelling. Want hij sloeg de lieden van die stad van de kleine tot de grote en ze hadden spenen in de verborgene plaatsen. En toen zonden ze de ark Gods naar Ekron. Maar het geschiedde als de ark Gods te Ekron kwam, zo riepen die van Ekron, zeggende, ze hebben de ark van de God van Israël tot me rondom gebracht, om mij en mijn volk te doden. En ze zonden heen en vergaderden al de vorsten van de Filistijnen en zeiden, zend de ark van de God van Israël heen, dat ze wederkeren tot haar plaats, opdat ze mij en mijn volk niet doden. Want er was een dodelijke kwelling in de ganse stad en de hand van God was er zeer zwaar. De mensen die niet stierven werden geslagen met spenen, zodat het geschrei van de stad opklom naar de hemel. Tot zover 1 Samuel 5. Voordat we naar de boodschap van dit hoofdstuk samen gaan luisteren, willen we eerst tot de Heere gaan in ons gebed om zijn zegen over de verkondiging af te smeken. En ook willen we onze noden en onze vreugden bij de Heere neerleggen. Dankzegging willen we doen voor het feit dat broeder en zuster Engelen Bos in de afgelopen week, afgelopen maandag, mochten herdenken dat ze 55 jaar getrouwd waren. En broeder en zuster Simons, de Kleuver, die mochten gedenken dat ze van de Rozenstraat, die mochten gedenken dat ze vrijdag 20 juli 45 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. We willen zo samen danken en bidden. Getrouw en barmhartige Heere in de hemel. De dichter van Psalm 119, die zegt op een gegeven moment, och, schoont gij mij de hulp van uw geest, dat die mij op mijn paand en leidsman mocht strekken. En dat gebed, dat past ons ook vanmorgen, Heere. Afhankelijk smeken om uw zee, om de werking van uw heilige geest, die onze harten opent, die het woord voor ons hart opent, die waar het vanmorgen om gaat in uw woord voor ons helder maakt. Uw Heilige Geest, Heere, mag die ons ook vanmorgen leiden. In ons luisteren, in ons verstaan. Maar niet minder ook in ons spreken, want hoe kunnen we spreken in uw naam? Hoe kunnen we de gemeente onderwijzen? Vanuit onszelf. We kunnen wel wat woorden spreken, we kunnen wel wat zinnen aan elkaar rijgen, maar werkelijk onderwijzen. Vanuit uw woord. Het kan toch ook alleen maar door de werking van uw geest. En daarom, we komen zo samen tot u aan het begin van ons samen zijn. Met dat gebed van de dichter van Psalm 119 in ons hart en op onze lippen. Och, schonk gij ons die leiding, de hulp van uw Heilige Geest. Wetend dat we die ook van u mogen verwachten. Beseffend dat we die in eigen verdiensten niet kunnen verwachten. Maar dat u toch uw beloften daaromtrent zo duidelijk aan ons geschonken hebt. Er zal toch niemand ooit te vergeefs om uw geest bidden. U zult toch als die hemelse vader, lezen we in uw woord. U zult als de hemelse vader toch uw geest niet onthouden. Van degene die u daarom smeekt. Evenmin als een aardse vader aan zijn kinderen het goede zal onthouden. We zullen vanmorgen bepaald worden, heren, in 1 Samuel 5 en vanuit dat hoofdstuk ook bij die geweldige tegenstelling die er altijd op deze wereld is en tot de jongste dag ook zal blijven tussen de afgoden en u. De afgoden die in allerlei gedaantes zich voordoen en in elke tijd weer in een andere gedaante dikwijls. En u de levende God die boven de tijden staat. U die de ware koning van alle mensen op deze wereld bent. U die alles in uw handen heeft. Zoals we dat gezongen hebben met de dichter van Psalm 135 mee. U die heerst over hemel en over aarde. U bent de levende God. Heere, wilt u geven dat we als we vanmorgen bepaald worden bij die tegenstelling tussen u en de afgoden, dat heel ons hart mag uitgaan tot u, de levende God die leven geeft aan wie het van hem verwacht. We bidden, Heere, om uw zegen voor ons die hier bij elkaar zijn. We bidden ook voor allen die met ons verbonden zijn, die met ons meeluisteren. U kent de omstandigheden. Sommigen van ons die kunnen vanwege ouderdom niet naar de kerk. Anderen vanwege ziekte. Anderen vanwege om andere redenen, maar u weet wat ze nodig hebben. En we vragen of u ook hen vanmorgen uw zegen wilt geven. Wij willen samen onze dank voor u neerleggen, heren. Voor het feit dat er in ons midden een tweetal echt paren zijn die in de afgelopen week mochten herdenken dat ze een jubileum mochten vieren. Onze broeder en zuster Engelen afgelopen maandag, 55 jaar de band van het huwelijk, elkaar verbonden. Onze broeder en zuster Simons van de Rozenstraat, afgelopen vrijdag, 45 jaar, een lange tijd. En u heeft hen willen sparen en dragen voor elkaar. En niet dat het nou altijd even gemakkelijk is geweest in hun leven. Ook in beide leven is naar voren gekomen dat we in een gebroken wereld leven. En dat we er allemaal in ons huwelijksleven ook wel mee te maken krijgen. Zorgen, moeite, verdriet. Maar tot hiertoe heeft u nog willen helpen. Eben ha-eze. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Dat mag de belijdenis zijn van onze broeders en zusters. En dat willen we ook samen voor u verwoorden. En we dragen ze vanmorgen ook van harte aan u op. Wilt u ze alles blijven geven in de avond van hun leven. Nog een poosje voor elkaar sparen en dragen. En zo bidden we voor hen. Heren, als we zo danken voor wat u aan hun gegeven hebt, dan denken we ook aan al degenen onder ons die hun geliefde man of hun geliefde vrouw al hebben moeten missen. En dat zijn er onder ons toch ook heel veel. En wat kan dat soms dan ook niet schrijnen als er weer een huwelijksjubileum is, dat we dan moeten ons realiseren dat ons dat niet geschonken is. Wilt u ze vertroosten, heren? Wilt u ze nabij zijn, onze weduwen, weduwnaren, allen die in dat opzicht ook verdriet en zorg en moeite in hun leven hebben ervaren. We bidden van u, heren, of u met een ieder van ons wilt zijn die zorg en moeite en verdriet heeft. We denken aan de broeders en zusters van ons die in verpleegtehuizen hier in de omgeving worden verzorgd, die in ziekenhuizen hier in de omgeving worden verpleegd. U weet van al onze moeite en al onze zorgen. We leggen alles in uw hand. Uw handen waarvan we weten, waarvan we belijden, dat die toch de beste handen zijn die er zijn. Heere, gedenk hen, ontfermt u zich over hen. En zo komen we samen aan het begin van deze dienst tot u. Aanvaard onze dank, Heere. En blijf ons uw zegen geven, alleen uit genade, alleen om Christus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 78 het eerste en het 31ste en ook het 33ste vers. En dat heeft ook weer te maken met de schriftlezing en met de verkondiging uit 1 Samuel 5. Psalm 78 vers 1. Neem o mijn volk, neem mijn leer ter oren. En dan het 31ste vers. Dat gaat over die geschiedenis, het onderpand van het heerlijk alvermogen, zijn heilig ark, gaf hij voor Israëls ogen de Filistijn in de ongewijde handen. Maar dan ook vers 33, toen stond God op met gunstige gedachten, ja als een held ontzaglijk in zijn gangen de nieuwe moed heeft door de wijn ontvangen, sloeg tot smaad met zijn geduchte hand het uiterste deel van vijands ingewand. Psalm 78, vers 1, vers 31 en vers 33 gaan we nu samen zingen. Het uitgangspunt is 1 Samuel 5, die geschiedenis die we gelezen hebben met als uitgangspunt het 6e en het 7e vers. Doch de hand van de Heere was zwaar over die van Asdod en verwoestte hen. En hij sloeg ze met spenen, Asdod en haar landpalen. En toen de mannen van de Asdod dat zagen, dat al zo toeging, zo zeiden ze dat de ark van de God van Israël bij ons niet blijven. Want zijn hand is hard over ons en over Dagon, onze God. We zingen straks op Psalm 18, het 8e vers. Hun zijt gij goed, die goede tieren handelen. Maar verkeerden toont gij u een worstelaar. Psalm 18, het 8e vers na de prediking. Gemeente, die slag bij Afek, hè, waar we het vorige week over gehad hebben samen, die was voor Israël niet al te best afgelopen. En dat is nog maar zuinig uitgedrukt. 34.000 mensen zijn gesneuveld, moet je eens indenken. 60.000 inwoners heeft Veenendaal. Dus dan ben je ongeveer, je bent al ruim over de helft van de inwoners van Veenendaal. Zoveel slachtoffers. Het had niet gehoeven als Israël zich afhankelijk had geweten. Maar ze waren niet op hun plaats, geestelijk gezien. Ze dachten, we kunnen het in eigen kracht allemaal wel aan. Die Filistijnen, we zullen ze wel even. En toen bij de eerste slag het niet lukte, toen zei men, we halen de ark. Dan zal het ons zeker lukken, dan hebben we God in ons midden, alsof de Heere, en ik zeg het met eerbied, een soort van een mascotte is. Zoals mensen soms zo'n hoefijzertje voor in de auto hebben, of een poppetje, dat is dan hun mascotte, en dan denken ze dat ze daardoor beschermd zijn. En zo heeft Israël gehandeld met hun God. Alsof hij in dat kistje was opgesloten. Want meer was het in wezen niet, die ark, hè? Nou, gemeente, de ark die is buitgemaakt. Hè? De Filistijnen die hebben hem meegenomen. En dan zien we hier in dit hoofdstuk 5... dat ze hem waarschijnlijk eerst met vreugde hebben binnengehaald, die ark. Maar dat het niet al te lang duurde voordat ze graag weer van die ark af wilden. Want God toonde dat hij de levende God is. Dat hij de machtige is. En tegenover die afgod Dagon heeft hij zijn majesteit getoond. Nou, daar ligt voor ons denk ik ook heel wat onderwijs in. En we willen samen proberen om dat ook vanmorgen met elkaar helder te krijgen. Ik heb als thema gekozen de ark in het land van de Filistijnen. De ark in het land van de Filistijnen. Hij was daar als toonbeeld van Gods grootheid en van Gods macht. Hij was daar die ark als toonbeeld van Gods grootheid en ook van Gods macht. Gemeente, denkt u even met mij mee. De ark is buitgemaakt door die Filistijnen. Ze zullen die ark, daar ben ik van overtuigd, ze zullen die ark met veel vreugde en met veel gejuich hebben meegenomen. De ark, dat was immers de verpersoonlijking van Israëls God, dachten de Filistijnen. En toen ze die ark in bezit genomen hadden, buitgemaakt hadden, toen dachten ze, en nou hebben wij de God van Israël mee. We hebben hem overwonnen. We kunnen nou doen met die God wat wij willen. En het staat nergens, dat ben ik met u eens. Hè? Maar als je je er even in verplaatst, hè, dan denk je, ze zullen met geweldig veel gejuich en vreugde, hè, die ark zo meegenomen hebben naar hun eigen land. Hè. Zie je ze gaan, hè, die Filistijnen. Hè, en de ark in hun midden. Ze zullen gesprongen hebben en gedanst hebben, zullen gejuicht hebben. Te meer ook omdat ze zo angstig waren geweest toen ze gezien hadden dat die ark in het kamp van de Israëlieten was gekomen. Toen bij die strijd, na die eerste slag, hè, toen was de ark in het kamp van de Israëlieten gekomen en dan staat er dat die Filistijnen bijzonder angstig waren geweest. En dat ze tegen elkaar zeiden, ja maar nou is het met ons gebeurd. Want nou hebben ze God in hun midden. En ze wisten precies wie God was. Namelijk de God die zijn volk uit Egypteland heeft bevrijd en door de woestijn heeft geleid. De Filistijnen, de heidense Filistijnen, wisten precies wie God was. En ze hebben zich daar echt veel zorgen over gemaakt. Hè. Ze zijn angstig geweest, hè. Maar ze zijn toch gaan strijden. En de strijd is in hun voordeel verlopen. En nu eigenlijk zijn ze door het dolle heen. Hè. Ze nemen de ark als oorlogstrofee mee naar hun eigen gebied. Wij hebben de ark gewonnen. Ik denk dat ze tegen elkaar ook de ark en de Heere zelf bespot hebben. Denkt u niet, gemeente? En als je daar nou vanmorgen even in probeert te verplaatsen. Ik denk dat ze ook tegen elkaar gezegd hebben. Nou, die God van Israël. Die is ook niet meer wat hij geweest is. Die God van Israël, die heeft zijn volk wel uit Egypte geleid en de farao overwonnen. Maar die God van Israël, hij heeft blijkbaar geen krachten meer. He, kijk, wij hebben de ark, wij hebben hem nu in onze macht. Hij heeft aan Israël zijn volk de overwinning niet kunnen geven. En ze zullen dat allemaal toegeschreven hebben, dat blijkt later ook wel, aan de macht van hun eigen God. Hun eigen God, dat was Dagon. Ze zullen gezegd hebben, Dagon, onze God Dagon, heeft Israëls God overwonnen. Een vrolijke optocht van het slagveld naar het gebied waar ze woonden. Gemeente, toen na korte tijd men thuis kwam, toen heeft men, en dat is eigenlijk ook logischerwijze wel, toen heeft men de ark neergezet in de tempel van Dagon. Hij had immers de overwinning behaald. Nou moest Dagon ook de eer daarvan krijgen. Ze stelden de ark bij Dagon in de tempel in Asdod staat er. En dat moet je zo voorstellen. Daar stond dan zo'n geweldig groot beeld, een paar meter hoog hoor. Niet zo'n beeldje, een heel groot beeld, een paar meter hoog. En daar hebben ze dan, die ark die hebben ze daar precies voor gezet. Hè? Met andere woorden, die ark die werd als het ware daar neergezet als een teken van overgave, van aanbidding. Dagon, de grote God, u hebt nou die ark overwonnen, u hebt de God van Israël overwonnen. Hij werd precies aan zijn voeten gezet. Teken van aanbidding. Teken van overgave. Moet je eens even indenken, gemeente, hè, dat dat gebeurd is. Wat zal dat God, de heilige God, niet een gruwel geweest zijn? We zullen daar zo meteen nog wel meer van zien, wat hij daarvan vond. Maar ik zeg dat nu alvast, dat zal hem toch een gruwel geweest zijn, hè? Dat ze de ark nou juist aan de voeten van die God, die afgod Dagon, hebben neergezet. Hè? En het was ten onrechte natuurlijk dat hij daar stond, maar dat weten wij. Want de Filistijnen dachten dat onze God de overwinning gegeven heeft, maar wij weten dat Israël de nederlaag heeft geleden door zonde, door eigen schuld. Ze hadden zich niet voorbereid op de strijd, ze waren niet afhankelijk en daarna hebben ze God, ik zeg het nogmaals, als een mascotte behandeld. Hè? Alsof God, en het klinkt misschien wat profaan, maar alsof God in een kistje op te sluiten is en van A naar B te halen en te brengen is. Die machtige God hemel en aarde heeft hij geschapen, alsof die aan mensenhanden onderworpen is. Vreselijke zonde. En daarom is de ark buitgemaakt. Zonde. Niet de macht van Dagon. Zonde van Israël. Reden, oorzaak van deze situatie. Maar gemeente, we gaan verder, want ik wil vanmorgen vanuit dit gedeelte niet daar de nadruk op leggen. Ik wil op iets anders de nadruk op leggen, omdat dat naar mijn overtuiging ook vanuit dit gedeelte heel nadrukkelijk naar voren komt. En dat is, al hebben de heidenen dan de ark voor hun afgoden neergezet en God ontheiligd, de Heere heeft getoond dat hij een heilig en een machtig God is die daar geen genoegen mee neemt. Want wat gebeurt er als die ark daar in die tempel van die afgod Dagon staat? Dan komen de Filistijnen, de andere morgen, die komen die tempel binnen. En dan blijkt dat beeld gevallen te zijn. Voorover op zijn aangezicht staat er. En dat is natuurlijk een geweldig iets geweest. Hè? Met andere woorden, u begrijpt wel een beetje de symboliek, hè, die daarin naar voren komt. Ze hadden de ark aan de voeten van Dagon gezet. De Heere die moest Dagon als het ware erkennen. Maar nou ligt Dagon voorover aan de voeten van de ark. Nou moet Dagon eer bewijzen aan God. Zo was de bedoeling. Daarom heeft God het op die manier gedaan. Ziet u het allemaal voor u, hè? Dat grote metershoge beeld, het ligt aan de voeten van de ark. Hè? God toonde zijn majesteit ook in de tempel van de heidenen. Nou, de Filistijnen die zien dat, hè, en die hebben daar vreemd van opgekeken. Ze hebben natuurlijk ook niet begrepen, hoe kan dat nou, zo'n groot, sterk beeld, zwaar beeld, dat dat nou daar ligt. Maar goed, hoe gaat dat nou? Als er bijzondere dingen gebeuren, dan gaat een mens toch proberen om daar wat verklaringen voor te zoeken. Ik denk bijvoorbeeld dat die Filistijnen tegen elkaar gezegd hebben, is er misschien ook een soort van een aardbeving geweest? Of heeft iemand op wat voor manier dan ook dat beeld omver getrokken? Ik ben ervan overtuigd dat die Filistijnen niet meteen hebben gezien, niet meteen hebben erkend dat het de hand van de Heere was die dat beeld had omvergetrokken. Nee, het zal wel zus gegaan zijn, het zal wel zo gegaan zijn. En ze vinden het natuurlijk erg wat er gebeurd is, maar ze gaan de situatie herstellen. Er staat zo mooi en ze zetten die Dagon weer overeind. Toen dacht ik bij mezelf, toen ik hierover nadacht, hè, zo kun je dat natuurlijk makkelijk doen. Hè. Afgoden kun je altijd weer zelf overeind zetten. Dat is geen probleem. Afgoden hebben wij inderdaad in onze macht. Daar kun je mee doen wat jij wilt. Afgoden kun je, als ze dan eens een keer gevallen zijn, gewoon weer recht overeind zetten. Dat is geen probleem. Het zijn immers maar beelden. Daar ga ik zo meteen wel wat dieper op in. Nou gemeente, en daar staat dat beeld dan weer, hè? En daar staat die ark nog steeds weer, hè? En de oude situatie is er weer. En dan de volgende morgen, dan komen de Filistijnen, die komen weer in de tempel en dan blijkt de situatie veel ernstiger te zijn dan de morgen daarvoor. Want dat beeld, dat ligt weer over de vlakte. En nou is er schade. Het hoofd is eraf. De handen zijn eraf. Met andere woorden, nou heeft God laten zien dat hij werkelijk God is. En dat Dagon zijn hoofd kwijt is. En dat hij zijn handen kwijt is. Nou, als een godheid dan zijn hoofd en zijn handen kwijt is, dan betekent dat hij zijn stuur en zijn regering kwijt is. Met andere woorden, dit is een totale afbraak van Dagon. Dit is een totaal iets geweest. God heeft laten zien, er klopt helemaal niks van wat die Filistijnen hier doen. Dagon is niet meer dan een beeld. Ik ben God, ik ben de levende God. Ik kom daar zo meteen nog meer weer op terug, gemeente. Maar u begrijpt de totale verwoesting van dat beeld. Wat God daarmee heeft laten zien. Nou, die Filistijnen, die hebben dat niet echt in de gaten gehad. Maar dit was het. God heeft laten zien dat hij de levende God is. Weet u? Er vielen mij natuurlijk heel wat dingen op in deze geschiedenis, dat begrijpt u wel, hè? Maar het eerste wat mij opviel in deze geschiedenis, dat was dat de Heere er blijk van heeft gegeven dat hij ook macht heeft in de tempels van de afgoden. Wij denken vaak, de Heere heeft macht over zijn volk. Hij heeft in het Oude Testament macht over Israël, hè? Maar hier blijkt, hij heeft ook macht in die tempels van de afgoden. Hoe groot is God? Hoe majesteitelijk is God, hè? Dat is het eerste, denk ik. De Heere heeft hier laten zien, niet alleen dat hij macht heeft, hè, in de tempels van de afgoden, maar, en dat is het voornaamste, hij heeft hier laten zien, dat is de kern, denk ik, van dit hele hoofdstuk. Hij heeft laten zien, hij is de levende God. Hij is de majesteitelijke, de soevereine God. Tegenover hem zijn afgoden niet zoveel meer dan beelden. We hebben samen Psalm 135 gezongen. U vond het misschien wat een vreemde psalm om te zingen vanmorgen. Maar als u nou even weer in gedachten haalt wat we gezongen hebben, dan zult u er ongetwijfeld met mij in overeenstemmen dat het waar is wat daar staat. Hè? Dat afgoden een mond hebben, maar die kan niet spreken. Dat ze ogen hebben, maar die kunnen niet zien. Dat ze misschien wel voeten hebben, maar die kunnen niet gaan. Afgoden, dode stukken, hout en steen. Weet u? En dan gaan we nog even nog een niveautje dieper. In heel de oud-testamentische openbaring kom je dit dilemma of deze strijd kom je tegen. Tussen God en tussen de afgoden. Het zou veel te ver voeren vanmorgen om elk schriftgedeelte dat erover gaat te behandelen. Maar ik zou vanmorgen één schriftgedeelte toch met name willen noemen. Dan kunt u dat thuis ook nog eens doorlezen. Want dat vind ik ook heel erg typerend. Dat is Jeremia 10. Jeremia 10. In Jeremia 10, daar wordt die tegenstelling tussen die afgoden en de Heere, die wordt met name zo naar voren gebracht, dat je zou kunnen zeggen, dat is het meest belangrijke wat God daarover heeft geopenbaard. En dan staat daar, ik zal niet heel dat hoofdstuk nu voorlezen, maar een paar dingen, de inzettingen van de volkeren. Dat zijn die afgodsbeelden en die afgodsdienst. De inzettingen van de volkeren, zegt Jeremia, zijn ijdelheid. Het is hout dat men uit het woud heeft gehouwen. Een werk van de werkmeesters met de bijl. Men pronkt het wat op met zilver en met goud. En ze hechten ze aan elkaar met nagels, spijkers zouden wij zeggen, en met hamers, opdat ze niet waggelen. De profeet steekt er ook een beetje de draak mee. En dan zegt Jeremia, vreest voor die afgoden nou maar niet. Ze kunnen geen kwaad doen en ze kunnen geen goed doen. En dan roept Jeremia op tot de vreze des Heren. En dan zegt Jeremia, de Heere God is de waarheid. Hij is de levende God. En hij is een eeuwig koning. Vooral die laatste zin, hè? De Heere God, zegt Jeremia, de waarheid, de levende God, een eeuwig koning. Hè? Nou, dat betekent voor ons dat we dan tegen elkaar moeten zeggen, ik zeg het ook tegen onze jonge mensen, hè. Er wordt vandaag de dag wel eens gezegd, het maakt niet zoveel uit wie je dient, of je nou Allah dient, of Boeddha, of wie dan Hindoe. Het zijn allemaal goden, je komt door elke godsdienst kom je uiteindelijk in het paradijs, maar de waarheid is anders. De schriften laten het anders weten. God is God, de levende God. Er is geen andere levende God dan de Heer. Hemel en aarde heeft geschapen, alles nog met zijn hand onderhoudt. De Heer, de levende God, die zich uiteindelijk in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, heeft geopenbaard. Dat is het heerlijke van de levende God. Hij is het die machtig is en groot, maar hij is het die ook barmhartig is en genadig voor allen die tot Christus zijn Zoon de toevlucht nemen. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goden, hebben we samen gezongen. Hebben we dat ook in ons hart, hè? Is dat nou ook de belijdenis van ons aller hart? Is dat jouw belijdenis, jongeren? He? Dat de Heere de levende God is. He? Is dat nou ook het verlangen van je hart om nou die levende God te dienen? Want daar gaat het om. Heb je nou het verlangen om voor Hem je leven te besteden? En nog een diepere vraag, ben je je bewust dat je afhankelijk bent van zijn genade in de Heer Jezus Christus? Die levende God, groot en barmhartig, wie is Hij voor ons? Is Hij werkelijk die God ook in ons leven? Weet u gemeente en weet jij jongeren, we belijden dat natuurlijk in ons midden van harte. Er zal niemand van ons zijn die zal zeggen, nee maar zo is het niet, maar tussen beleiden en tussen beleven, er kan wel eens het een en ander tussen zitten. Hè? Beleven wij ook nog dat de Heere zo'n machtig God is, hè? En heilig. En beleven wij ook, hè, dat Hij in Christus ons barmhartig wil zijn. Dat is het heerlijkste wat je in je leven kan beleven. Dat God je als zondaar genadig wil zijn. Echt. Nou. Hier zien wij wie de Heere is. Hè? Hij openbaart zich in dit gedeelte, 1 Samuel 5, hè, als die majesteitelijke levende God. Hè. Weet u gemeente, toen ik van de week zo dit gedeelte nog eens weer over voor mijn gedachten liet komen, toen kwam op een gegeven moment ook het volgende bij mij naar boven. En dat heeft te maken met de praktijk van het dienen van de Heere. Als wij nu deze levende God in ons leven dienen, hè, en ik hoop dat we dat van harte mogen doen, dat het niet alleen maar mondbeleiden is, maar hartbeleiden is. Hè, Hem dienen. Als we Hem hartelijk mogen dienen, weet u dat dat dan ook te merken en te zien is in ons leven. En als u of jij zegt, ja maar hoe dan? Dan zeg ik, nou kijk, laten we het dan vanmorgen zo eens tegen elkaar zeggen. Als we de Heere echt mogen dienen, dan gaan de afgoden in ons leven van hun voetstuk. De afgoden in ons leven. Ja, maar wij buigen ons niet neer voor een totempaal en wij lopen geen rondjes om een of ander beest of zo. Nee, dat kan waar wezen. Maar Calvijn die heeft al gezegd, hè, ons hart is een fabriek van afgoden. Wij mensen zijn ontzettend vernuftig in het uitdenken en het maken van afgoden. Hè, en dat kan deze vorm hebben, dat kan die vorm hebben. En het zal de duivel om het even wezen. Of we nou om een totempaal heen lopen of dat we een ander denkbeeld hebben van God. Voordat je het weet, zit je op het spoor van de afgodendienst. Hè? Wat is dat eigenlijk, afgodendienst? Onze catechisme zegt, in de plaats van of naast de enig ware God iets of iemand hebben waarop je vertrouwen stelt. Dus in de plaats van of naast God iets hebben. Nou, in de plaats van, nou dat zal dan misschien bij ons wat minder voorkomen. Maar dan naast de levende God iets of iemand hebben waaraan we toch een groot deel van ons leven en hart wijden. Kijk, dat is denk ik veel dichter bij huis. Je kan verkeerde denkbeelden hebben in je leven over God die niet sporen met de schriften. Maar je kan ook daadwerkelijke afgoden hebben. Je kan idolen hebben. Muziekidolen, sportidolen. Je kan van je werk je afgod maken. Er wordt ook heel wat geofferd aan Bacchus tegenwoordig. Zeker in deze vakantietijd. Hè? Bacchus, wat is dat dan? Dat zijn dit soort dingen. De drank. Er wordt heel wat geofferd aan datgene wat naast God er is. En daarom, gemeente, laten we dat vanmorgen ook heel helder hebben. Hè? Als de Heere werkelijk in ons leven werkt, als Hij werkelijk de levende God voor ons is, hè, dan ga je merken dat de afgoden beetje bij beetje van hun stuk gaan vallen. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik in Handelingen. Handelingen 16. Dat er dan ook iemand is die allerlei tovernarij heeft bedreven en dan allerlei boeken daarvoor heeft gebruikt. En dan als de Heere hem heeft aangeraakt, dan gaat hij die boeken allemaal op een stapel gooien en verbranden. Ik heb ook wel eens een keer met een man gesproken die tegen me vertelde dat hij een hele tijd lang in de zonde had geleefd. En dat hij ook verkeerde muziek had geluisterd. En dat hij heel wat andere verkeerde dingen ook deed. Hij bleef natuurlijk wel gewoon kerkelijk meelevend. Tot het moment waarop hij werkelijk de Heere in zijn leven leerde kennen. En toen zei hij tegen me, hij zegt, daarna heb ik een hele hoop in de kliko gegooid. Daadwerkelijk in de kliko gegooid. Toen kon dat er niet meer bij. Toen de Heere werkelijk de levende God voor mijn leven werd, toen kon dit er niet meer bij. En toen kon dat er niet meer bij. Toen wou hij van zijn afgoden af. En als de Heere niet de werkelijke levende God voor ons is, dan zie je dat geschipper. Hè? Dan willen we God niet kwijt, maar willen de afgoden ook niet kwijt. Maar als God werkelijk in ons leven is door zijn geest, door zijn woord en geest, dan wil een mens van zijn afgoden af. Dan komt er een strijd tegen de afgoden. Niet dat je de afgoden meteen kwijt bent, maar er komt wel een strijd tegen de afgoden. Ik zou tegen onze jonge mensen willen zeggen, het is van 2-in-1, hè? Of God dienen of de afgoden. Dat geschipper wat ons in het bloed zit, dat kan niet. En daarom mocht je vanmorgen denken, oh, zoals die dominee dat nou tegen me zegt, zo is het ook in mijn leven. Dan zeg ik, ga naar de Heer. En vraag of Hij door zijn Heilige Geest je de kracht wil geven om tegen die afgoden nee te zeggen. Om ze, als ze je werkelijk helemaal in hun macht hebben, om ze dan ook maar daadwerkelijk buiten de deur te zetten. God heeft zijn macht getoond daar in het land van de Filistijnen. De Filistijnen die zijn er niet van onder de indruk, in die zin niet, hè, dat ze nou meteen dan besluiten om die ark weer terug te laten gaan. Nee, ze gaan wel met elkaar overleggen, de vorsten van die Filistijnse steden, maar ze denken bij zichzelf, in Asdod is het verkeerd gegaan, misschien gaat het in Gat, een andere stad van hen, gaat het beter. Er wordt de ark, die wordt naar Gat gestuurd. Maar dan gaat de Heere zijn hand richten tegen de mens. En niet meer tegen de afgod, maar tegen de mens. En hij slaat ze met spenen, met builen. Het wordt één groot gejammer. Zware plagen. Ze willen van de ark af natuurlijk, dat begrijp je. Naar een andere plaats, Ekron. Maar de Ekronieten die hebben al genoeg gehoord van die ark en die willen hem eigenlijk niet meer binnen hebben. He, ik las ergens een mooie beschrijving. Als een boot ergens in de haven komt en de havenpolitie die heeft al gehoord dat er een besmettelijke ziekte op die boot is, dan wil die havenpolitie die boot niet in de haven hebben. Die zegt, blijf jullie maar buitengaats. En zo was het eigenlijk met die mensen daar in Ekron ook. Ze hebben gehoord wat die ark allemaal aan ellende teweeg brengt. Ze zeggen, weg ermee. Maar de Filistijnse vorsten die zeggen, naar jullie toe, bij jullie. Daar moet hij zijn. En nou ja, dan kunnen ze er niks meer tegen doen. En er staat, er werd een dodelijke kwelling in de stad. De hand van God was zwaar over hen. Er stierven velen en degenen die niet stierven werden vreselijk ziek. En dan worden ze met de ark verlegen. Allemaal. Het geschrei van de stad klom op naar de hemel. Hoe kunnen we nou weer van deze ellende af? Hoe kunnen we van de ark af? Gods hand was zwaar over de Filistijnen. Zo kan het dus ook, hè? Meestal is de Heere de God die nodigt en roept en met allerlei aandrang zegt van volg mij. Wend u tot mij alle einden van de aarde en word behouden. Maar als een mens nou wederstrevig blijft, als een mens nou ongehoorzaam blijft, als een mens nou zijn knieën niet wil buigen. Komt er een moment waarop de Heere een zwaarder middel moet inzetten om een mens toch werkelijk op zijn plek te brengen. He, dat kan ook vandaag de dag. En dan is het inderdaad niet gemakkelijk. Dan is het helemaal niet gemakkelijk. Maar als dan de moeite ons brengen aan de voeten van de Heere, aan de voeten van zijn lieve Zoon Christus, dan wordt er uit die moeite toch nog weer winst geboren. En zo kan God soms ook in de weg van druk een mens aan zijn voeten brengen en hem tot onderdaan maken van de Heere Jezus, zijn Zoon. Maar de psalmdichter zegt dan, laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Ik zeg dat ook tegen onze jonge mensen, laat het toch niet zo ver moeten komen dat de Heere eerst zware wegen met je gaat, voordat je voor hem op de knieën komt. Nou, dan tenslotte. Die zware hand van God over de Filistijnen. En ik weet niet, gemeente, of u zich dat gerealiseerd heeft. Maar die zware hand van God over de Filistijnen was ten diepste toch ook nog weer een genadige hand van God over zijn volk. Waarom? Omdat God zelf er op die manier voor zorgde dat die ark weer terugkwam, want ze wilden er van af. En waarom was het nou zo belangrijk dat die ark weer terugkwam in Israël? Omdat dat ark een verzoendeksel had. En ze daarop ook hun zonde mochten neerleggen. En de Heere wilde dus weer onder zijn volk de genadige en de barmhartige God zijn en de mogelijkheid tot vergeving geven. Dus ziet u, gemeente, dat die zware hand van God over de Filistijnen ten diepste ook nog weer de barmhartige hand van God over Israël was. Over Israël, die het zo verbeurd had. Hè? Laten we daar nou vanmorgen het maar niet verder over hebben. U weet dat nog wel. Over dat volk was God toch nog genadig. En hij wilde toch nog weer opnieuw zijn liefde en zijn vergeving aan hen schenken. Zo is God. oneindig groot. Maar ook oneindig barmhartig. Hij heeft geen lust in de dood, in de ondergang van een zondaar. Maar daarin dat hij tot bekering komt en leeft. En zolang we hier op deze wereld leven, gemeente, zijn er altijd weer die genadige handen van de Heer. Hoe ver wij ook van hem weggedwaald zijn. Wat er in ons leven ook allemaal aan de orde is. Geweest of is. Er is bij hem altijd genade te vinden. In zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Laat er niemand onder ons zijn die denkt, voor mij kan het niet meer. Laat niemand onder ons vanmorgen dan de conclusie trekken uit het hoofdstuk, hè, dat de Heere heilig is en dat er voor zondaren geen plek is. Juist wel, hij is degene die zondaren ontvangen wil. Vergeving. Genade geven wil als ze tot hem komen. Als ze op de knieën komen. Als ze door de knieën gaan. Maar, en dat is nou het allerlaatste. Als je hier dit hoofdstuk leest, hoe of God zich manifesteert in de tempel van de afgoden en in het land van de heidenen, he, van de Filistijnen, dan zie je daarin al een voorafschaduwing van hoe het straks zal zijn, als de dag der dagen is aangebroken. Als Christus straks zal wederkomen, dan zal er geen uitkomst en geen leven zijn voor afgodendienaars. Dan zal er geen leven zijn voor mensen die de levende God niet hebben gekend. Dat is wel. Maar gelukkig is die tijd nog niet aangebroken. En zijn we nu nog in het heden van de genade. En is die levende God nog de genadige en de barmhartige. Die tegen ons zegt, wend u tot mij. En wordt behouden. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Heere in de hemel, u bent de levende God. U bent de majesteitelijke die maar te spreken heeft en het is er te gebieden en het staat er. U bent het die uw macht ook heeft in de tempels van de afgoden. U bent het die ook de heidenen aan u onderwerpt. En Heere, geef dat we dat vanmorgen weer helder gekregen hebben wie u bent. Maar dat het ook werkelijk in ons hart mag zijn. Vanuit de grond van ons hart. Heere, u wil ik dienen. U alleen, de levende God. En dan mogen we ons ook afhankelijk weten. En meer leren weten van de genade die er bij u is. In uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, we hebben het ook tegen elkaar gezegd vanmorgen. Als we u werkelijk mogen dienen, dan gaan ook meer en meer de afgoden vallen in ons leven. En wilt u geven dat dat proces ook in ons leven daadwerkelijk op gang gekomen is. De afgoden, ze moeten meer en meer vallen. Opdat u meer en meer alle eer en alle glorie in ons leven krijgt door ons doen en door ons laten. Heer in de hemel, we danken u dat we zo vanmorgen vanuit dat woord van u, dat aloude woord van u, weer onderwijs hebben gekregen voor het leven van vandaag. We bidden van u of u ons ook vanmiddag als gemeente uw zegen wilt geven, als dominee Westering van Bennekom om ons ook voor te gaan. En we vragen van u of u ons alles ook vergeven wilt wat vanmorgen niet is geweest. In overeenstemming met uw heilige wil. Gedenk ons en zie ons aan. Alleen in Christus. Uit genade. Amen. Psalm 96, daar van het derde en het zesde vers, zingen we tot slot van deze morgendienst. En dat gaat ook weer over die afgoden en over het dienen van de Heere. Al de afgoden zijn slechts ijdelheden. Maar God die van ons wordt beleden, is dit die de hemelen heeft gesticht. En dan ook het zesde vers geeft, aanbid hem nederig al uw leven. Ga in vrede met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.